Maxje, alright. Welkom bij de tweede aflevering alweer van De Laatste Generatie, waarin Sanne en ik dan wel met z'n tweeën, dan wel alleen in gesprek gaan met generatiegenoten en jonge experts op het gebied van klimaat, energie en alles wat daarmee te maken heeft. En wij stellen onszelf de vraag, zijn wij de laatste generatie mensen op een leefbare aarde, of juist de laatste generatie nog iets kan veranderen? Ik ben Max van der Heijden en ik ben vandaag jullie host. Wij zitten hier in de studio met z'n vieren netjes op 1,5 meter afstand, want de lockdown is weer ingegaan, mensen. Ik ben ook heel verkouden, maar wel negatief, dus maak je daar geen zorgen over. Maar je zult mij af en toe horen niezen, vergeef mij. Bij mij aan tafel zitten naast Sanne, Lianne de Bie en Aaron Koning. Sanne, voordat we beginnen, jij bent onze producent. Waarom zit je eigenlijk aan tafel?
Ja... Ik durf het niet los te laten. Ik zou willen zeggen, omdat ik het ook heel gezellig vind. En dat is ook zo. Maar ik denk dat het vooral een controle dingetje is.
Okay.
Langzamerhand ga ik ook gewoon overnemen, Maxje. Dan ben jij geen host meer. Dan word ik een soort van dictator van deze show.
All right, nou, ik pak nog even de controle terug. We gaan door naar onze volgende. Lianne, jij bent Slow Food Youth Network directeur. Slow Food Youth Network, wat is dat precies?
Een tongenbreker.
Ja.
Dus ik noem het vaak, we noemen het eigenlijk gewoon SWIN.
SWIN,
ja, dat is wat korter dan Slow Food Youth Network. Wij zijn een netwerk van allerlei jonge mensen die op hun manier zich inzetten voor beter, eerlijker, duurzamer voedsel. Dus dat zijn mensen van ondernemers tot studenten, marketeers, technologen, ja, you name it. En ze zitten in ons netwerk en ze doen allemaal op hun eigen manier iets om ons voedselsysteem iets beter te maken.
Ja, en waar ben je nu mee bezig momenteel?
Op dit moment ben ik bezig met onze academie. Die organiseren we al 12 jaar. Want ik ben 2,5 jaar directeur, maar het bestaat al een stukje langer. En de academie is eigenlijk een half jaar project van waarin we eigenlijk 25 van die jonge mensen een half jaar meenemen door ons voedselsysteem. En hen alles leren over hoe ziet het eruit, wat zijn de uitdagingen, wat zijn de kansen en wat kunnen we ook van elkaar leren. Want al die jonge mensen komen vanuit een ander deel van de voedselketen. Dus kunnen ook heel veel van elkaar leren. En dat is niet, we gaan niet dagen achtereen in een zaaltje presentaties kijken, maar we gaan het land in naar boeren, naar fabrieken, naar de Tweede Kamer. Eigenlijk allerlei plekken waar eigenlijk ons voedsel wordt gemaakt of waar er over ons voedsel wordt gesproken.
Ja, ik voordat we doorgaan heb één vraag voor jou waar ik eigenlijk nog wel een keer een aparte podcast aflevering over zou willen maken. Namelijk eten, vegetarisch eten of vegan eten. En het fenomeen dat mensen van onze generatie een neiging hebben om dat een onderdeel te maken van een identiteit. Dus ik ben vegan of ik ben vegetariër. Is dat in jouw opzicht een helpt dat? Hè? Het doel dat we allemaal zo min mogelijk vlees moeten eten? Of is dat juist te hoog streven, waardoor als je een keer één keer vlees eet, een soort identiteitscrisis krijgt. Oh kut, ik heb vlees gegeten, ben ik geen vegan meer.
Ik denk dat het een goede vraag is. En ik denk dat het ook inderdaad transitie wel wat in de weg zit. Mm. Omdat veel mensen zien dus vegetariërs of vegans niet als iets wat ze eten, maar als wat ze zijn. En ze denken, oh, maar dat wil ik niet zijn. Dus ik ga niet vlees eten. Of ik blijf wel vlees eten en ik blijf wel zuivel drinken. Ja. Dus ik denk, omdat we het zo identificeren, onszelf daar zoveel mee identificeren, dat mensen denken, oh nee, dat ik wil niet zoals zij zijn.
Ja, want ze verbinden daar misschien ook andere identiteitskenmerken of politieke
kleuren mee.
Kleuren, ja.
Dat denk ik ook.
Nou, Sanne, hier gaan we een keertje dieper op in.
Zeker, ja.
Lianne, naast jou zit Aaron. Aaron, jij hebt onderzoek gedaan naar het versnellen van de voedseltransitie. Voor de leken onder ons, voedseltransitie, wat bedoel je daarmee?
Ja, de voedseltransitie is een transitie van het voedselsysteem naar een duurzaam voedselsysteem. En een duurzaam voedselsysteem houdt in dat het een voedselsysteem is dat voorziet in de behoeftes van de huidige generatie zonder daarin de fundamenten van de toekomstige generaties aan te tasten.
Ja, dus hoe ben je hier nou in terechtgekomen? Jij zat op een dag bij de McDonald's en dacht, dit kan beter?
Het ligt wel iets dieper. Mijn vader is biologisch tuinder.
Ah.
En hij is dat bedrijf 30 jaar geleden begonnen ongeveer. En toen was hij echt een early adapter wat dat betreft. En zodoende heeft hij wel wat bewustzijn bij mij gecreëerd. En ik heb daar de kans voor gehad gewoon tijdens mijn werk om daar wat mee te doen en daar onderzoek naar te doen.
Ja.
En die heb ik gewoon gegrepen.
En was het vetste wat je toen hebt mogen doen in dit veld?
Ik denk wel vooral met wat mensen spreken die daar heel veel onderzoek naar hebben gedaan. Een paar wetenschappers. Dat vond ik wel heel gaaf om daar gewoon één op één interviews mee te hebben. Ja,
cool. We gaan door. Wat onze vaste luisteraars die nog maar één aflevering kunnen horen, maar toch inmiddels van ons gewend zijn, praten we ook altijd een beetje aan de hand van het nieuws. Nou ja, het nieuws deze week is natuurlijk het coalitieakkoord.
Yay!
Eindelijk.
Eindelijk, ja. Inderdaad. Mijn god.
Zij is een koor.
Het heeft echt zo lang geduurd, jongens.
Ja.
Niet te maal.
Even een kleine samenvatting op het gebied van klimaat en energie. Tenminste 55% CO2-reductie in 2030. Een aparte klimaatminister, een klimaat- en transitiefonds van maar liefst 35 miljard euro. En een generatietoets om te meten wat de impact van beleid is op toekomstige generaties. Even een rondje langs de velden. Wat vinden jullie hiervan? Is dit goed? Is dit ambitieus? Of denken we, nou, we moeten maar even zien wat er gaat gebeuren?
Nou, ik vind sowieso, kijk, Europees gezien is de richtlijn 55% CO2-reductie. Dus ik vind dat ze dus voor 60 gaan, dat vind ik wel spreken, vind ik wel. Daar klinkt uit dat het meer dan plichtmatig is, maar dat er ook wat ambitie uitstraalt. Dus dat vind ik vooral mooi om te zien. En daarnaast komt het ook voort uit een gedragen fundament vanuit de samenleving, waarbij er gewoon veel meer draagvlak is nou dan bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Dus dat zijn... Het zijn zeker positieve geluiden, maar ik ben wel heel benieuwd naar de daadwerkelijke uitvoering daarvan, hoe dat eruit gaat zien.
Lian?
Ja, eens met wat Aaron zegt. En ik ben ook heel blij met de generatietoets, nou helemaal voor ons ook.
Ja,
ja, we werken hier niet alleen maar aan voor de mensen die nu op de wereld zijn, maar juist ook voor alle generaties die komen. Dus ik ben heel blij dat ze die ook erin hebben gestopt. En vooral omdat dat ook op alles toepasbaar is. Niet alleen op de CO2-reductie, maar ook op hoe we met biodiversiteit omgaan, met de natuur, met onze medemens. Dus blij mee.
Ja, Sanne?
Ja, precies. Nee, ik vond inderdaad ook dat het interessant dat ze die generatietoets ook echt gaan invoeren, of dat willen. Want dat is iets waar bijvoorbeeld de jonge klimaatbeweging natuurlijk echt al best wel lang op zit te hameren van, oké, jongens, dat moeten we gewoon hebben. En zeker, ik bedoel, de reden voor deze podcast en de naam van deze podcast, dat gaat natuurlijk al over, wij zijn de jongeren die hier de gevolgen van gaan ervaren. Dus ik ben ook nog, ik heb ook zoiets van, laten we gaan zien wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ik denk dat de plannen in ieder geval er zijn en dat die heel goed zijn.
Ja, nou, volgens mij is de gemeenschappelijke stemming hier op papier tof, maar we kijken hoe het gaat uitpakken.
Ja, altijd.
Altijd, ja, dat is bij elk beleid zo inderdaad. Dan een beetje een soort van het hoofdontwerp. Ik heb dit afgelopen weekend gegourmet. Daar gaan we het over hebben. Nee. Ik heb gegourmet.
Zo, Maxje.
Ja. En daar stonden stapels vlees op tafel. En ik heb het gewoon toch van zitten eten. Maar ik moet zeggen, ik eet voornamelijk vegetarisch. Dus na het derde stukje worst dacht ik toch, oef. Ik weet niet hoor. Ik vraag me af, wat zijn jullie plannen met kerst? Wordt dit een all-vegan, all-vegetarisch kerstdiner? Of wordt het toch gewoon weer ouderwetse stukken vlees?
Nou ja, ik heb afgelopen donderdag met mijn huisgenootjes, met een zevental mensen dus, waarvan de twee dus vegetarisch zijn en iedereen moest zelf wat maken. Maar iedereen heeft daar helemaal geen moeite mee gehad en we hebben gewoon, we hadden uiteindelijk 5 vegetarische gangen. En dat zie je dan wel bij de wat jongere generatie, dat die daar heel makkelijk in meegaan en dat het helemaal niet een grote vraag is om dus daar je mee op aan te passen. En dat is misschien wel wat bij de familie is het wat traditioneler. In ieder geval bij mij, daar wordt gewoon kalkoen gegeten. Dus dat vind ik wel opvallend.
Wat eet jij normaal gesproken vegetarisch of ben je flexitariër?
Als ik kook, kook ik vegetarisch, maar ik eet soms wel eens vlees, ja.
Ja, precies, ja. Lian, hoe ziet het bij jou eruit?
Met kerst is het toch wel inderdaad bij mijn familie en die zijn nog iets conservatiever wat dat betreft. Maar ik vind het wel grappig om te zien dat door de jaren heen er toch automatisch minder vlees op tafel staat. En dat zie je ook doordat mensen steeds meer uit Ottolenghi gaan koken waar sowieso al minder vlees is.
Dus heerlijk.
Dat het helemaal niet is van, oh, we moeten minder vlees, maar we breiden gewoon onze horizon uit. Nee. En daar zit, toevallig of niet toevallig, zit geen vlees bij. Dus ja. En dus eigenlijk merk ik dat het in de loop der jaren eigenlijk steeds vegetarischer is geworden. Niet geheel vegetarisch, maar over het algemeen toch wel best wel. Ja. En dat vind ik wel goed. Ik kom uit een klein dorp waar het vegetarische beweging niet per se doordringt, maar Ottolenghi wel. Dus dat.
Ik vond het ook wel grappig dat ik weet nog een paar jaar geleden dat wij kerst gingen vieren bij familie. En dat mijn tante ook opeens een linzensoep van Ottolenghi had gemaakt. En ik was toen ook pas net, dacht ik van, oh ja, Ottolenghi, ja, superleuk. Ging een beetje zelf dingen maken. En ik had het gewoon niet verwacht dat bij kerst, ik dacht, waarschijnlijk komt er wel weer de kaasfondue of zo. meestal, ik denk, vlees was sowieso niet Er waren altijd wel vegetarische gerechten. Omdat ik wel familieleden heb die al best wel lang vegetarisch eten. Mm-hmm. Maar dat er die soep toen naar voren... Toen was ik echt een beetje verbaasd of zo. Dat ik dacht, wauw, deze transitie is in gang.
Ja, want je ziet het op zich ook. De supermarkten die adverteren ook echt meer op vegetarische producten, vegetarische gerechten. Ze gaan ook echt wel mee met hun tijd daarin.
Ja, precies. Ja, en ik had las ik toevallig iets over een chef die ook voor de allerhande dan vegetarische gerechten en zo bedenkt. Of in ieder geval, zodat mensen dat ook kunnen maken. En ze bieden ook allemaal vegetarische alternatieven, zoals de pompoen Wellington of paddenstoel Wellington. Maar wat ook daar stond, daar hadden wij het laatst nog over, Maxje, dat blijkbaar de garnalencocktail wel nog steeds het meest populaire gerecht is.
De garnalencocktail, dat klinkt voor mij een soort jaren 80 gerecht. Hebben jullie dat ooit gehad?
Ja, in mijn familie.
Oh, jij kunt hier ons over vertellen.
Ja, het is gewoon saus met garnalen, maar het is...
Maar je hebt tegenwoordig dus ook vegan garnalen in het veganschap.
Ja, van de vegetarische slager.
Ja. Maar dat zijn meer om te bakken en niet echt om rauw te eten. Of ze eten ze niet.
Ah, want je eet rauw bij een cocktail?
Nee, gekookt, bedenk ik nu.
Oké. Okay. Oh, ja. Maar misschien gekookte vegan... Ja, ik weet ook niet of dat dan inderdaad anders... Misschien is het in een wok lekker, want dan kun je het namelijk heel erg goed op smaak brengen. Maar als je het kookt...
Ja, dat is net als met kipstukjes of zo van de vegetarische slager. Ja, die zijn toch lekker als je er iets bij doet dan dat je ze die zo eet. Ja. Terwijl je gewone kip dat toch eerder zou doen.
Ja. Precies. Ja. Maar eet je dan een garnalencocktail ook in een cocktailglas?
Ja. Ja, in zo'n champagneglas, maar dan niet een tulle, maar zo'n laag champagne.
Precies. Zo'n hangt ze zo'n beetje overheen.
Ja.
Ja. Ja. Maar wat wel leuk is om te doen met kerst, is garnalenpellen.
Dat is leuk.
Nou ja, het is
ligt
best
ons
wel...
in.
Ik heb daar een beetje een ding mee. Maar zoals garnalen, die worden hier in Nederland gevangen. Zijn een heel Nederlands product. Maar die worden dan naar Marokko verscheept. Om daar te gepeld te worden. En dan komen ze weer naar Nederland. Dus,
en dan komen ze in zo'n plastic pakje bij de Albert Heijn te liggen.
Ja, zeg maar. Dus de Hollandse garnalen die jij uit de supermarkt hier haalt. Die zijn eerst naar Marokko gegaan om te gepeld te worden. En dan weer hierheen.
Ja.
En, want zelf pellen, dat is echt een hels karwei.
Ja, hier wil ik hierop inhaken iets anders over vragen. Ik las van de week dat onder andere Albert Heijn en Lidl gaan stoppen met vlees inkopen uit Brazilië. Want zoals we allemaal weten, de veeteelt daar zorgt voor ontbossing. Ontbossing zorgt voor vermindering van biodiversiteit. Het Amazone, ze worden wel de longen van de aarde genoemd en zorgen voor heel veel CO2-opslag op zich. Hè, goed streven. Maar dat betekent niet dat de vraag naar vlees daarmee automatisch ook omlaag gaat. Dus verplaatsen we hiermee een probleem of is dit een goede zet geweest?
Nou, als je kijkt naar naar de voedseltransitie, dat is uiteindelijk een duurzame markttransformatie. En dan zie je wel dat een stap zoals dit, waarbij een maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit de supermarktketens, waar dat wordt gedaan, dat is wel een stap die erbij hoort. En dus ik denk dat het natuurlijk niet de oplossing is, maar het is wel een stap in de goede richting.
Ja, want jij hebt hier een hele studie naar gedaan, hè? De verduurzaming van bedrijven. Maar hoe lastig is dat voor een bedrijf?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, als jij een circulair business model hebt van nature. Bijvoorbeeld, ik sprak een paar weken...
Wat is een circulair business model?
Een circulair business model is een business model waarbij de reststromen worden hergebruikt. Mm-hmm. In een nieuw business model waarbij in plaats van een lineaire economie, een circulaire economie wordt mogelijk gemaakt.
Oké. Okay.
En dus als je een circulair business model hebt, is het relatief makkelijk om duurzaam te zijn. Maar wanneer je dat niet hebt, en dat zie je ook, dat blijkt ook uit onderzoek, dan is duurzaamheid toch vaak een project wat erbij hoort en niet zozeer de primaire aandacht.
Weer voor de bühne.
Ja, nou, je ziet inderdaad, de aandacht ligt op winstmaximalisatie en mm-hmm. op die marges pakken. Mm-hmm. En niet zozeer op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja, misschien een flauwe vraag, maar... En dit is misschien ook wel een hele linkse vraag, maar whatever. Kan in een kapitalistische maatschappij duurzaamheid eigenlijk wel passen? Of is dat eigenlijk niet te doen als je altijd aan het concurreren bent als bedrijf en er schaarste is? En
bijvoorbeeld Peel Pioneers is een organisatie die van reststromen maakt een heel nieuw product. Nou, daar zijn ze gewoon rendabel. Dus het kan zeker, maar het vergt innovatiekracht en het vergt daarnaast ook focus. Je moet die focus dan wel hebben op die circulaire businessmodellen van waar liggen die kansen op dit gebied. Want er zijn zat reststromen die hergebruikt kunnen worden en anders gewoon weggegooid worden.
Ja.
Dus het is zeker mogelijk, maar het vergt focus en innovatiekracht. Ja.
Ja.
Ja, en ik denk ook wat heel belangrijk is hiervoor, is gewoon kaders vanuit de overheid om dus te zeggen, dit is jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid en als jullie die niet nemen, dan zijn er consequenties aan. Bijvoorbeeld ja, door de werkelijke prijs door te rekenen aan de consument of bij bedrijven neer te leggen. En als dat vanuit de overheid meer wordt vastgelegd en bedrijven daarop worden, worden afgerekend en dat voor elk bedrijf gelijk is, dan zou dat natuurlijk alsnog in een kapitalistisch systeem best wel kunnen werken.
Maar werkt dat doet een nationale overheid, maar bedrijven moeten vaak ook concurreren met andere bedrijven buiten Nederland. Creëer dan niet maar een oneerlijke concurrentie daarin?
Ik denk dat dit vanuit de Europese Unie moet komen. En dit is inderdaad vaak een argument wat ook nog steeds wordt opgegooid door overheden. Van handelsbarrières, nee, rood zijn. Daar gaan we niet aan beginnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat we daar gewoon een keer overheen moeten gaan stappen. Want ja, volgens mij zijn er nu andere rode seinen waar we ook naar moeten gaan luisteren. Zoals het klimaat.
Ja, hier hadden we het vorige aflevering ook een beetje over. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij Europa, nationaal of bij het individu? Ligt het bij één van hen? Is het een beetje van beide? Of twee een beetje en één meer? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik denk dat we de laatste jaren te veel van de consument hebben verwacht. En dat ook een hele makkelijke positie is natuurlijk. Van niet alleen de overheid, maar ook van het bedrijfsleven. Van, oh ja, maar de consument wil dit. Dus wij maken dat mogelijk. En de overheid zegt nee, maar de consument moet zijn eigen keuze kunnen maken. Dus wij grijpen niet in. En ik denk dat we daarin zijn doorgeslagen. Dus dat de consument nu eigenlijk te veel verantwoordelijkheid krijgt voor wat hij doet. Dus ik geloof dat de overheid nu een grotere rol moet gaan pakken.
Ja, ook interessant inderdaad waar we het vorige keer over hadden. Over die wet aanvoerketens ook. Dus dat eigenlijk Nederlandse bedrijven nu verplicht worden gesteld om hun aanvoerketens te verduurzamen. En dat het argument inderdaad heel vaak was van ja, maar... maar de mensen die willen dat niet. Terwijl wat wij net ook zien, weet je, als we het hebben over het kerstdiner, dan is er dus wel een soort trend dat mensen wel meer vegetarisch eten op tafel gaan zetten. Dat mensen toch meer vegetarisch gaan koken. Mensen vinden het wel belangrijk.
Ja, Jan Rotmans heeft recent een boek uitgebracht, Omarm de Chaos. En hij zegt dat een systeemtransitie ook zeker vanuit jezelf begint. Als je nou kijkt naar de overheid, dat ze nou... daadwerkelijk ook doorpakken en dus ambitieuze doelen zetten op het gebied van het coalitieakkoord. Dat komt eigenlijk alleen omdat er zeker een sterke push vanuit de D66, waarbij er gewoon meer draagvlak is om daadwerkelijk dus stappen daarin te zetten in die duurzame transitie. En ik denk dat daar zeker de individuen een hele grote rol in spelen. En vaak is het indirecte effect wat je doet groter dan het directe effect. Dus stel, ik ben vegetarisch, dan beperk ik mijn CO2-afdruk met bepaalde waarden. Ik weet niet dat niet precies uit mijn hoofd, maar het feit dat je vegetarisch bent en dat dus bent, dat heeft een groter effect op het klimaat uiteindelijk en op die transitie dan het daadwerkelijk het zijn. Omdat je dus mensen bijvoorbeeld inspireert of dat je dat uitstraalt zo. Dus dat moet zeker niet onderschat worden.
Ja, ik denk ook dat dit heel goed het verschil tussen een burger en een consument ook laat zien. Dat je als burger je stem wel kan gebruiken, op wat voor manier dan ook, in het stemhokje, maar ook gewoon op straat of in hoe je je mening deelt over hoe jij vindt dat de wereld eruit moet zien. Maar dat staat eigenlijk los van wie je als consument soms bent. Mm-hmm. Ook als je in de supermarkt loopt, je maakt echt niet altijd je eigen keuze. De marketing van de industrie, ja. die dwingt jou ook, of dwingt jou, maar die triggert jou zo erg op de punten waarvan die weet van, oh, als ik dit trigger, dan gaat ze dit kopen. Dus ja. Ik denk dat er ook een heel groot verschil is van, ja, tussen die consument en die burger dus.
Ja, er zitten best wel veel perverse prikkels inderdaad in het voedselsysteem. Dat speelt in op gemak en op verslaving, op suiker. En ja, als je kijkt naar die McDonald's-formules, er zijn gewoon wetenschappers die zitten erachter. Hoe kunnen we dit zo verslavend mogelijk maken? Ofwel gewoon hoeveelheid zout en hoeveel suiker zo hoog mogelijk maken. En ja, je kunt je afvragen, wat voor waarde heeft dat voor de maatschappij?
Ja, precies. En het is wel interessant dat, er is een soort beperkte, heel erg individualistische blik dus ook op de consument. Van ja, maar de consument kiest dus helemaal zelf. Terwijl inderdaad, als we hier naar kijken, word je gewoon heel veel beïnvloed. En zijn er gewoon mensen die er een studie van maken. Hoe kun je anderen daarin beïnvloeden?
Ja. Je stemt niet altijd met je portemonnee.
Nee, precies. Nee. Precies. Ja. En in dat, wat dat betreft is het natuurlijk belangrijk dat je wel... Nou ja, ik zit nu ook te denken aan hoe supermarkten vaak nu... bij hun producten zetten. Oh, dit is een product wat laag in suiker is. Of hoog in suiker. Of dat ze daar een soort van... Ja, informatie,
ja,
precies. Een soort informatie proberen te geven. Of chocolade, Tony Chocolonely, met een nieuw, eigenlijk soort. Of Fair Trade logo over het algemeen. Of slaafvrije cacao, et cetera. Maar daarbij leg je wel weer heel veel verantwoordelijkheid bij de consument.
Mm-hmm.
Aan de andere kant bied je wel ook een soort van houvast. Van, oh kijk, wij laten jou zien wat misschien de betere keuzes zijn. Of de duurzamere keuzes of de gezondere keuzes.
Ja. Ja, eigenlijk is de boodschap hier wat ik wel een soort van positief vind. Van aan de ene kant kun je er niet heel veel aan doen. Dus schaam je ook niet altijd voor elke keuze die je maakt. Wanneer je de boodschappen doet.
Ja,
aan de andere
gewoon kant... dat wij het goedkeuren dat jij hebt gegourmet deze
ja, het doet nog steeds pijn. Echter, wat ik ook hoor is... je kunt ook wel degelijk je stem gebruiken en wel degelijk ook een verschil maken. En onderschat dat dus ook niet. Dus er is macht, maar het is misschien op een ander vlak dan je in eerste instantie dacht.
Ja, precies.
Ja, eens. Goede samenvatting.
Okay. Zeker.
Ik vond het wel een mooie afsluiting eigenlijk.
Dan sluit het hier af.
Dan.
Ja, precies.
Oké. Okay. Goed, laten we hopen dat met de plannen van de nieuwe coalitie wat vooruitgang komt. Laten we hopen dat wij allemaal voortaan misschien iets betere keuzes maken, maar ook niet ons al te veel schamen. Om jezelf in de familie te overtuigen dat kerst ook zonder vlees kan, vind je in de beschrijving van deze aflevering een linkje naar een vegan kerstmenu.
Ja, ik dacht dat ze een leuke toevoeging.
Ontzettend handig. Alright, dit was De Laatste Generatie, die podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil je ook je stem laten horen en reageren? Dat kan door een mailtje te sturen naar sanne@tertium.nl. Stuur dan ook meteen een foto van je kerstdiner. En helemaal als het vegetarisch is, maar het hoeft niet per se. We vinden alles interessant. Ik wil iedereen hier bedanken. Deze podcast werd gemaakt door Tertium, redactie Sanne Schuller, logo Sebastian Bojon en Carla de Katen, muziek Aliens Productions. En fijne feestdagen en tot in januari.
Tot in januari, ja. Ik hoop dus dat ik nu allemaal foto's krijg van mensen kerstje mee.